onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen vers 1, 2 en 12 van Psalm 81. Zingt niet blij te moe, zingt een psalm en opent uw mond. Wij gaan samen het woord van de Heere lezen en we doen dat uit de psalmen. We lezen samen psalm 32. En na het lezen van deze psalm zingen we uit de berijmingen van vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Psalm 32 luidt: een onderwijzing van David. Wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid, gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft. Welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, al gij oprechten van hart. Nu eerst samen bidden. Heere, laten we eerst tot u mogen komen en uw naam ook danken mogen voor het feit dat u ons allen hier in gezondheid wilde brengen. Het is soms niet zo makkelijk over de wegen, we kunnen oponthoud hebben. Maar dat is het ergste nog niet, Heere, er kunnen ook ongelukken gebeuren. Verschrikkelijke ongelukken, soms ook met kinderen. Maar u hebt ons daar allemaal voor bewaard en we mochten veilig hier komen en veilig bij elkaar zijn onder uw woord in deze kerk. We danken u ervoor, Heere, dat we hier ook mogen zijn ter gelegenheid van het huwelijk van Erwin en Mathilda. U hebt hen vandaag al aan elkaar verbonden. Ze zijn al op het gemeentehuis geweest en daar is de band tussen hen al gelegd, wettelijk gelegd. En ze komen met hun familie en met alle bekenden en ook met de kinderen van hun klas, van hun groep hier in de kerk, om samen naar uw woord te luisteren, om samen om uw zegen over hun huwelijk te bidden en om samen naar elkaar de beloften ook af te leggen voor uw aangezicht. U hebt het zojuist op het gemeentehuis in goede reden ook gehoord, Heren. U bent daar ook getuige van geweest toen ze elkaar hun beloften gaven. En u zult er ook getuige van zijn als ze dat vanmiddag hier in de kerk nog een keer herhalen en onderstrepen. En dat in het licht van uw woord en dat in het licht van wat u over het huwelijk hebt gezegd en hoe u het huwelijk wilt, Heere, geef dat zij in de eerste plaats met alle aandacht geconcentreerd mogen zijn op de dingen die hier gebeuren, op datgene wat gij tot hen te zeggen hebt, op datgene wat we met elkaar en voor hen ook willen bidden, maar dat ze zich ook heel goed mogen realiseren wat ze elkaar voor uw aangezicht nu eigenlijk ten diepste ook beloven. En dat dat zo'n wijde, zo'n brede, zo'n diepe belofte is, dat het onmogelijk is dat ze die in eigen kracht kunnen vervullen. En laat daarom het gebed tegelijkertijd maar in hun hart mogen leven, dat u hen van nu af ook iedere keer weer genade wilt schenken om hun ja-woord na te komen. En laat daarbij dan ook dat woord dat ze meekrijgen uit uw woord maar tot steun zijn. En laat dat voor hen ook werkelijkheid mogen worden. En geef zo uw onmisbare zegen. Allereerst aan dit bruidspaar. We denken ook aan hun ouders. We denken aan de andere familieleden. We denken aan een ieder die hier aanwezig is. Ook aan de kinderen. Heren, laten we allemaal toch iets mogen verstaan van de boodschap die gij vanmiddag laat verkondigen. Van de rijkdom daarvan, van de noodzakelijkheid daarvan. En dat we het zo in ons leven zelf ook mogen gaan kennen. En iedere keer weer mogen beleven. En dat alles in ons leven dan op u mag zijn gericht. Bewaar ons voor de zonde. Voor alles wat verkeerd is, Heren. Er zijn altijd veel dingen die bij ons zijn, die in ons hart zelfs aanwezig zijn. En waar we toch van verlost moeten worden. Wilt u geven dat er niets in de kerkdienst zal zijn wat ons zal kunnen hinderen, wat de aandacht zou kunnen wegnemen. Geef zegen uit uw genadevolheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen. En Heere, goedheid kent geen palen. En zoals in elke kerkdienst wordt er ook vanmiddag een collecte gehouden. Ik beveel die bij u aan. We gaan vanmiddag luisteren naar Gods woord zoals we dat vinden in de psalmen die we gelezen hebben, de 32e en daarvan het 8e vers. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Eigenlijk lag het een beetje voor de hand, althans wat mij betreft, bij het maken van een keus voor de tekst, voor deze preek op deze dag, nu we de bruiloft mee mogen maken van een onderwijzer en een onderwijzeres. Zo zeiden we het vroeger, van leerkrachten, van een meester en een juf. Die ervoor gekozen hebben om hun werk te maken van onderwijzen en van leren. En vandaar dat ik jullie met deze woorden uit Psalm 32 vers 8 eigenlijk in het huwelijk zou willen bevestigen. En dat ik jullie deze boodschap zou mee willen geven. Je hebt gekozen voor het beroep van onderwijzen en lesgeven. Maar als je het recht beleeft, blijf je je hele leven leerling. En moet je je hele leven onderwezen worden. En dat heeft David geweten. Nou is er verschil van uitleg ten aanzien van deze tekst. Iedereen weet natuurlijk, we hebben dat trouwens gelezen ook, dat deze psalm begint met de kwestie van de menselijke schuld. Van de zonden die we bedreven hebben. En van de ongerechtigheden die er zijn. En van de schuld die daardoor op ons rust. En die zonde moet worden weggenomen. Die schuld moet worden vergeven. En David mag er getuigenis van geven in het begin van deze psalm. Dat hij daarvan weet. Dat God hem zijn zonden, met name ook die gruwelijke zonde waar we verder niet over zullen uitweiden. Dat overspel met Bathseba en die moord op Uria. Dat God die zonde hem toch heeft willen vergeven. Hij getuigt daarvan, met name in het 5e vers. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En dan die woorden die David toch ongetwijfeld met geweldige verwondering heeft mogen neerschrijven. En gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. Want dat is toch eens een wonder. Als de Heere dat doet en je weet ervan. En God geeft er het getuigenis van in je ziel. Dat hij je zonde niet meer gedenkt. Dat hij ze weggeworpen heeft. En dat hij, nou zeg ik het, Nieuw Testamentisch afgewassen heeft in het bloed van de Heere Jezus. En op grond daarvan zijn er verklaarders van deze psalm die zeggen dat na deze bijzondere ervaring en na die geweldige zegen die David ontvangen heeft, het David is die aan het woord is in vers 8. En dat David tegen de mensen die maar naar hem willen luisteren zegt, ik zal u onderwijzen en ik zal u leren van de weg. David heeft zelf onderwijs van de Heere gekregen. Hij heeft zelf de weg gezien die hij gaan moest. En waarin de Heere zijn genade aan hem bewezen heeft. En nou voelt hij zich gedrongen om daar anderen ook van te spreken. En als een soort leraar anderen ook de weg te wijzen. Ik kan die gedachtegang best begrijpen. Al neem ik hem toch niet over. Ik zou het er toch bij willen houden. Dat niet David hier aan het woord is, maar dat hier aan David ook nog een andere belofte en daarin een andere zegen van de Heere wordt bekendgemaakt. Niet alleen ontvangt David vergeving van zijn zonde, maar David krijgt van de Heere ook de belofte dat voor zijn verdere leven hij hem ook zal willen gedenken. Dat hij in Davids leven de leiding zal willen nemen. Dat hij David als gids door dit leven heen zal leiden. En dat David dan van de Heere gedurig weer onderwijs ontvangen zal. Opdat hij zal weten wat hij doen zal en wat hij laten zal. Dus laten we het zo dan ook maar lezen, de woorden van onze tekst, als een nieuwe belofte die God aan David geeft. En dat het de Heere is die zegt, ik zal u onderwijzen, ik zal u leren, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Als je het goed leest, gaat het in deze psalm, in deze tekst over drie dingen die de Heere zal willen doen. Hij zal onderwijzen, hij zal leren en hij zal raad geven. En dan staat er ook nog bij hoe hij dat doen zal, namelijk mijn oog zal op u zijn. Het zijn woorden die veel op elkaar lijken, het zijn veel dingen die ook heel veel met elkaar gemeenschappelijk hebben. Laten we ze eens even bekijken in het kort. Onderwijzen. Ik hoef jullie eigenlijk niet te vertellen wat dat is. Dat is je dagelijks werk. Daar ben je ook voor opgeleid. Daar heb je zelf onderwijs in gehad. Wat doe je nou met die kinderen? Naar gelang van hun leeftijd en overeenkomstig wat ze bevatten kunnen, vertel je ze dingen die belangrijk zijn, die een mens moet weten. Ze leren allerlei dingen via jullie, opdat ze die in hun leven ook zouden kunnen onthouden. En opdat zij dus van allerlei zaken, van rekenen en van noem maar op, een bepaalde vaardigheid zullen krijgen. Kennis zullen verwerven. Je vertelt ze de Bijbelse geschiedenis. Opdat ze ook van het woord van God het een en ander zullen weten. Zo gaat het toch bij jullie op school. Dat vertelt jullie juf toch, de Bijbelse geschiedenis. Ja toch? En dan kun je er wat van leren, nietwaar? Dan kun je dat onthouden, dan kun je er thuis ook nog eens een keer over praten. En dan vraagt de juffer de volgende dag na, waar hebben we het nou over gehad gisteren? Zie, en dan weet je de geschiedenis van David en van Jozef en van al die anderen. Je leert dus. En je leert van de juf nog vele andere dingen. En jullie leren dat op een heel ander niveau, want je bent uiteindelijk groep 8 van je meester. En je hebt al heel wat van hem geleerd, of niet? Van geschiedenis, van aardrijkskunde, je weet waar Tokio ligt of niet. En van de Bijbel, en zo zijn er heel veel dingen die je nu weet, die je vorig jaar nog niet wist en die je zeker nog niet wist toen je nog niet eens op school zat. Nou, dat is nou het werk dat een onderwijzer doet, die zorgt voor onderwijs naar zijn kinderen toe. En zo wil de Heere David ook onderwijs, hem dingen vertellen uit zijn woord die hij zonder dat onderwijs van de Heere niet zou weten. De waarheid, de leer, de dingen die hij geopenbaard heeft. Al die zaken die God belangrijk genoeg geacht heeft, dat wij mensen die zouden weten en die we ook niet mogen verzuimen te weten. Waar we echt ook begeerig, leergierig naar moeten zijn. Want wat God aan onderwijs geeft, dat heeft te maken met de allerbelangrijkste dingen. Wat kinderen op school leren, dat heeft ook met de basale dingen in de eerste plaats te maken. De dingen die ieder mens eigenlijk moet weten, wil die normaal kunnen functioneren. Wat God in zijn woord geopenbaard heeft, dat heeft ook te maken met datgene wat een mens beslist moet weten, wil hij wijs kunnen zijn tot zaligheid. Dus God wil kennis van zichzelf, van zijn genade, van zijn Zoon, van Christus, van de Heilige Geest, van de weg ter verlossing, van al die dingen die in de schriften geopenbaard zijn, geven. Wat is onderwijzen? Leren is net zoiets. En toch is het wat anders. Zeker als je erop let dat dit in verband gezet wordt met, en ik zal u leren van de weg die gegaan zult. Dus dan krijgt het onderwijs ineens een praktische toepassing. Want hoe pas je dat nou toe, wat je weet? Hoe gaat dat je leven nu beheersen? Hoe gaat dat nou je doen en laten beheersen? Uiteindelijk gaat het er maar niet om dat wij een hoofd vol kennis hebben, waar we niet eens van weten hoe we het moeten toepassen. Maar het zal nog niet direct aan de orde zijn in de eerste groepen, maar het zal bij de volgende groepen en bij de hogere groepen toch in ieder geval wel aan de orde komen, denk ik tenminste, Erwin, dat je ze ook vertelt hoe ze het nou in de praktijk moeten gaan toepassen. Hoe een leven nou geleefd moet worden. Hoe een mens nou in dit leven moet staan. Wat normen en wat waarden zijn. Wat je wel en wat je niet kunt doen. Waarom je wel en waarom je dat niet kan doen. En dat soort dingen. Het gaat om de praktische toepassing. En dat doet de Heere nu ook in het leven van David. Dat belooft hij. Eigenlijk is het net zoiets als wat in Psalm 119 staat. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Zodat je weet waar je je voeten veilig neer kunt zetten. In donker. En dat je niet in een kuil trapt. Dat je niet in een strik valt. Dat je niet net over de rand van het ravijn heen stapt. Maar dat je door voorgelicht door het woord en met het woord van de Heere veilig kunt gaan. Bewaard wordt voor de paden van de zonde. Voor de paden die bij de Heere vandaan voeren. En zodat je de kennis die je van het woord van God hebt ontvangen, in je leven ook kunt toepassen. En dan staat er dat derde woord, ik zal raad geven. Eigenlijk heeft dat de betekenis van ik zal gidsen. En dan wordt het beeld nog completer. Want behalve dat de Heere verteld heeft hoe de weg is, heeft hij ook nog een keer dat woord gegeven om een lamp voor je voet en een licht op je pad te zijn. En dan weet de Heere dat het nog niet genoeg is, want een mens dwaalt zo vaak af. En je kunt de dingen perfect weten. En je kunt ook weten hoe je ermee om moet gaan, terwijl je het in je dwaasheid juist weer anders denkt te moeten doen. En daarom zegt de Heere tegen David, ik zal nog een stap verder gaan. Ik ga je niet alleen onderwijzen, ik ga je niet alleen leren, maar ik neem je ook bij de hand. En ik ga met je mee. En ik zal je gids zijn. Ik zal je besturen. En waarom zegt de Heere dat tegen David? En David heeft het ongetwijfeld goed begrepen, zoals hij het op een andere plaats in een van de psalmen ook uitdrukt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. David heeft het met schaamte moeten beleiden en hij heeft het met verdriet moeten ervaren, dat hij een hart heeft dat iedere keer geneigd is af te wijken. En daarom had hij dit zo nodig, dat God er aan toevoegt, ik zal raad geven, ik zal je bij de hand nemen, ik zal je gids zijn. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Dat kun je als onderwijzer niet zijn. Je laat je kinderen na een jaar of als je een dubbele klas hebt na 2 jaar los. Dan moet je ze aan een ander overgeven en na groep 8 gaan ze naar een verder onderwijs en je ziet velen van hen nooit meer terug. Je kunt niet met ze mee. Maar dat is bij de Heere anders. Behalve dus dat de Heere onderwijst, behalve dat de Heere ook de praktische toepassing ervan geeft, wil hij er zelf gedurig bij zijn. En hij weet dat die kinderen Gods, nooit op eigen kracht verder kunnen. Dat hij ze nooit kan toevertrouwen om nu zelf de weg maar te vinden. En dan toch goed aan te komen. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Dat ze zwak van moed en klein van kracht te zijn. En daarom wil hij ook hun gids zijn op het pad door dit leven. Ik zou zeggen, dat zijn toch geweldige dingen. Het is voor kinderen heel mooi dat ze in hun jeugd onderwijs krijgen. Als je denkt aan die kinderen in de wereld die dat niet krijgen, die niet naar school kunnen en die dom blijven, die zichzelf maar een paar dingen moeten aanleren en die ook niet weten hoe ze naartoe moeten passen. Analfabeten, zoals we ze noemen. Ze zijn er vroeger geweest, ze zijn er helaas nog in de wereld. Die komen niet zo ver. Het is een zegen, ook voor jullie jongens en meisjes, dat je in je jeugd onderwijs kan krijgen en doe je best en luister ernaar. En luister vooral ook naar het onderwijs dat je uit het woord van de Heere mag ontvangen. Want dat kan je ook geestelijk in je verhouding tot je schepper zoveel nut brengen. Maar het is ook een grote zegen. Het is een onmisbare zaak. Wat David hier van de Heere krijgt te horen. Dat hebben we nodig. Dat hebben jullie nodig. En dat blijven jullie nodig hebben. Zoek veel die plek waar je naar hem kan luisteren. Die plek aan zijn voeten. Hij is jullie onderwijzer. Dat wil hij zijn. De profeet. Zoals Martha en zoals Maria in die geschiedenis aan de voeten van Jezus ging zitten. Omdat hij haar wat te zeggen had. Zoek veel dat onderwijs. Zoek veel ook die genade door de Heilige Geest om het in de praktijk te brengen. Om het in het geloof te beoefenen. Om het in de weg ter bekering te beleven. Om in een weg van gehoorzaamheid in de wegen van de Heere te gaan. En dan nog dit. Zoek ook veel door die hand geleid te worden. Sla die hand niet af. Denk niet dat je het zelf kunt. Dat je nou genoeg weet. Dat je nou je diploma's op zak hebt. Geloof nou maar echt dat de Heere het beter weet dan wij. En dat hij daarom zegt, je kunt nooit zonder mijn raad. Zonder mijn gidswerk. En dan zegt de Heere ook nog hoe hij dat nou doet. Er staat, mijn oog zal op u zijn. Dat kun je lezen zoals, en dat is de eerste gedachte die bij je opkomt als je deze vertaling volgt. Dat de Heere dan ook op je zal neerzien. Dat zijn ogen gedurig over je open zijn. Dat hij je niet vergeten zal, niet uit het oog verliezen zal. Daar zit ook de gedachte in van, hij zal beschermen. Hij zal beveiligen. Niet waar, als je de dingen in het oog houdt, dan doe je dat omdat je die dingen op de een of andere manier bewaren wil. Als je je kinderen in het oog wil houden, als moeder tegen die kinderen zegt, niet uit de buurt gaan, ik moet je kunnen zien. Dan is dat omdat ze bezorgd is dat als dat kind de hoek omgaat en ze niet meer ziet dat er dan wat zou kunnen gebeuren. Ik moet je kunnen zien en niet weglopen. Zo zou je kunnen denken dat de Heere het ook tegen David zegt. Blijf, zoals hij tegen Abraham ook zei, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Zo wil de Heere David ook voor zijn ogen zien. Zo wil de Heere David ook als het ware beschermen. Ik weet niet of je de Engelse vertaling kent van deze tekst. I will counsel thee with my eye. Ik zal u raad geven met mijn oog. Ik zal je gidsen met mijn oog. En er is inderdaad reden om de Hebreeuwse tekst zo ook te vertalen. En welke gedachte komt er dan? Ik las bij Spurgeon. Die gebruikt een beeld uit zijn tijd. Tegenwoordig komt dat zo niet meer voor. Een boer met een aantal knechten, een aantal meiden op de boerderij. Die met die hele clubpersoneel de maaltijd gebruikt. En dan zitten ze aan tafel. En dan is er zo'n dienstmeisje. En die krijgt een bepaalde opdracht van de boerin. Maar ze zegt niks. Ze kijkt er alleen maar aan. En dat meisje begrijpt het onmiddellijk wat er van haar verwacht wordt. En die boer, die knikt alleen maar in de richting van een van die knechts. En die staat op en die pakt de Bijbel van de plank. Hoeft niks te zeggen. Hij weet wat er van hem verwacht wordt. Met zijn ogen vertelt die boer wat die knecht moet doen. Met haar ogen vertelt die boerin wat dat dienstmeisje moet doen. Zoiets. De Heere hoeft het alleen maar als het ware met zijn ogen te zeggen. Maar hoe kun je dat nou weten? Hoe kon die knecht nou weten dat die boer dat bedoelde? Punt 1, moest hij het dan al eens eerder hebben meegemaakt. Maar vooral, hij moet die boer in het oog houden. Hij moet wachten totdat hij dat signaal krijgt. Zijn oog moet op hem gericht zijn. En als je het zo leest, dan is dat een aansporing voor David. dat de Heere tegen hem zegt, David, hou mij nou in het oog. En let nou op mijn wenken. En let nou op mijn gebaren. En let nou op mijn blik. En let er nou op wat er uit mijn blik spreekt. Het mooiste voorbeeld, het aangrijpendste voorbeeld, dat de Heere met zijn ogen raad geeft, is toch in de geschiedenis van Petrus. Petrus die de Heere verloochend had. En de Heere zei niets tegen Petrus. Hij zou het waarschijnlijk niet eens hebben kunnen zeggen over die afstand die er was tussen hem en zijn discipel. Maar de Heere had die haan horen kraaien. En Petrus had ook die haan horen kraaien. En Petrus kijkt naar Jezus. En de Bijbel zegt, en Jezus, zich omkerende, zag Petrus aan. En meer hoefde er niet gezegd te worden. Toen begreep Petrus het. Dat oog van de meester was genoeg om zijn hart te breken. Of dat oog van de meester is genoeg om een andere aanwijzing te geven. Zo gaat de Heer in teerheid en in liefde met de zijnen om. Als de zijnen dan maar hem in het oog houden. En gedurig op zijn daden letten. Op zijn aanwijzingen, op zijn woorden, maar ook op wat hij zonder woorden te zeggen heeft. Ingevingen, adviezen, misschien ook wel via een ander. Let op wat de Heere zeggen kan en geef er acht op. En wat David nu als een hele persoonlijke belofte heeft gekregen, want ik heb iedere keer gezegd, het gaat om David, hij zegt het, de Heere zei het ook tegen hem, het was zijn belofte, dat is een belofte die de Heere meer wil geven. Daarom staat het in de Bijbel. Als het alleen maar voor David bedoeld was, dan konden we het lezen als iets dat uit het leven van David van belang was, maar dan konden wij er niks mee beginnen. Maar het staat er met de bedoeling dat de Heere het ook in andere levens waar wil maken. En wie zal zeggen hoeveel er al geweest zijn en nog zijn, die aan zo'n woord als dit in hun leven ook eens een keer houvast hebben mogen krijgen. En voor wie dit woord, net als voor David, bijzondere betekenis heeft gekregen en die het in hun leven ook hebben mogen ondervinden, dat het waar is wat God zegt. Is het waar? Ja. Zo waarachtig als God is, is ook het woord van God waarachtig. Hij zegt het, ik, mijn oog. En als je dan zoals jullie nu vandaag aan een begin van een weg staat die je niet kunt overzien, waar je wel van alles van verwacht, waar je van alles van hoopt, waar je ook bepaalde je voorstellingen van hebt, uiteraard. Maar je weet niet of het zo zal gaan zoals je hoopt en zoals je denkt en zoals je bidt. Je weet niet, het formulier dat we gaan lezen heeft het er ook over dat de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. En men heeft wel eens gezegd dat is eigenlijk een veel te somber begin van dat formulier. Maar het is toch wel eens de werkelijkheid, ja. Maar vooral als je dan inderdaad aan het begin van zo'n weg staat die je niet overzien kunt, waarvan je de lengte niet weet, waarvan je de situaties niet kunt beoordelen op dit moment, dan is het een geweldige rijkdom als je dit in je ziel mag meenemen. En als God dat op je trouwdag heel persoonlijk, niet alleen maar vanaf de preekstoel, maar heel persoonlijk in je ziel tegen je zeggen wil. En dat hij het morgen en zolang... En u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 32. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Thank you. Wij gaan nu samen het formulier lezen. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Pieter Willem Meerkerk en Mathilda Elisabeth Baan, die uw echterlijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd mocht zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis. Zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Daarom Erwin en Mathilda, nadat jullie verstaan hebben dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat jullie daarin door hem bevolen is, zijn jullie van zin en wil om in deze heilige staat zo te leven zoals jullie hier betuigen voor de christelijke gemeente, en begeren jullie dat deze huwelijke staat zal worden bevestigd? Dan neem ik u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En aangezien het dan recht en behoorlijk is dat jullie zaak voortgang hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft willen bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde heeft geschapen. Mag ik jullie verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven en dan te antwoorden op de vragen die ik jullie ga stellen. Pieter Willem Meerkerk, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Mathilda Elisabeth Baan, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is je antwoord?
Ja.
Mathilda Elisabeth Baan, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Pieter Willem Meerkerk, hier tegenwoordig, en belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat ge hem gehoorzaam zult zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, dat ge hem zult dienen en helpen, dat ge hem nimmer meer zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is je antwoord? Gemeente, wij zingen Psalm 134, vers 2. Vader der barmhartigheid, die naar zijn grote genade u geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Heren, het is altijd weer een bijzonder moment als twee jonge mensen aan het begin van hun huwelijksweg voor uw heilig oog geknield neerliggen. En als wij, familie en belangstellenden, om hen heen mogen staan en met hen samen uw aangezicht zoeken. Doordring hen en ons allen van het gewicht van dit ogenblik, nu wij voor u geknield liggen, voor u en voor uw oog verschijnen. Met deze bede wilt gij uw zegen over deze twee jonge mensen en hun leven samen geven. U bond ze samen, u verbond ze in de band van het huwelijk. Een band waarvan u zelf zegt dat die onverbrekelijk is, althans onverbrekelijk zolang als gij hem niet verbreekt. Een band waarvan gij ook gezegd hebt dat gij die zegenen wilt. Het is immers uw eigen inzetting, heren. En hoe er in deze tijd dan ook verder over gedacht mogen worden, als we bij uw woord te raden gaan, kunnen we geen andere conclusie trekken dan dat dit de weg is die u bedoelt met mensenkinderen. En dat u daarom, daar ook uw zegen over wilt geven. En wij vragen van u, heren, doe dan inderdaad wat we zojuist uit uw woord hebben gehoord. En wees u dat ook voor hen, hun onderwijzer, hun leermeester, hun gids. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Heren, laat dat maar niet een woord zijn waar we vanmiddag een ogenblik over nagedacht hebben, waar we samen naar hebben geluisterd, maar laat dit een woord zijn dat kracht doet, dat uitwerking heeft, waar ze elkaar ook gedurig weer aan mogen herinneren, ja, waar u hen gedurig weer aan wilt herinneren. En laten ze zo in uw weg gaan, onder uw geleide, houdt u hen dan niet alleen bij elkaar. Bewaar hen voor verleidingen, voor verzoekingen, voor allerlei dingen die het huwelijk bedreigen. En er is wat in deze wereld en er is wat in deze tijd dat op de loer ligt om alles wat mooi is stuk te maken. En alles wat gij geeft te ondermijnen en af te breken. Bewaart u hen ervoor, heren. Verbindt u hen meer en meer met liefde tot elkaar. Ongetwijfeld, dit huwelijk mag rusten op een basis van wederzijdse liefde. Maar laat die liefde verdiept worden. Laat die liefde ook uitgroeien. Laat die liefde sterker worden. En geef dat niet alleen de liefde hen meer en meer mag verbinden, maar dat ook wat ze zojuist beloofd hebben ook werkelijkheid mag wezen. De trouw. De trouw die gij niet alleen maar aan mensen vraagt, maar waarin gij zelf allereerst ook het voorbeeld bent. De getrouwe God bent u immers. Heren, geef hen zo uw zegen. En als het u behaagt dit huwelijk ook te zegenen met kinderen, mogen die kinderen dan ook opgevoed worden in de vreze van uw naam. En wilt gij het in alle dingen, in voorspoed en in tegenspoed, in gezondheid en in ziekte, in vreugde en in droefheid, met uw genade welmaken. Zegen ze zo en hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen het derde vers van dezelfde psalm en we doen dat nu staande. Thank you. Hoort dan nu uit het heilige evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19 van zijn evangelie. Daar lezen wij: en de fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem en zeiden tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar van den beginne is dat zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw van zich laat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En zijt ervan verzekerd en gewis, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Erwin en Mathilda, ik zal jullie nou maar bij je roepnaam aanspreken. We hebben met elkaar één tekst uit de vele teksten die er in het woord van God staan vanmiddag overdacht. En die ene tekst bevat al zoveel. En als je dat dan eens vermenigvuldigt met de rest van het woord van God, dan weet je onmiddellijk één ding. Je komt hier nooit mee klaar. Al zou je je leven lang erin studeren, ik heb een klein beetje ervaring, dan kom je alleen maar bij het begin. En de voortzetting en het einde is al helemaal niet in zicht. Gods woord is zo vol van rijkdom, van genade openbaring. Er is zoveel wat de Heer ons hier voorhoudt, waarin we onderwezen moeten worden. Er is zoveel wat we ook nodig hebben om dat onderwezene, om dat geleerde in praktijk te brengen en de weg te kunnen weten die we gaan zullen. En we hebben ook zoveel het gidswerk van de Heer nodig, dat jullie er nooit mee klaarkomen, hoe lang je ook leven mag, met het woord van de Heere te onderzoeken. Op een gegeven ogenblik, als je je schoolwerk goed gedaan hebt, dan kun je eens een keer een boek aan de kant leggen. Nou, dat weet je nou wel. Dat heb je niet meer nodig. Misschien dat je er later nog eens vanuit een nostalgische gevoelens even in kijkt, van hoe was dat ook weer. Maar je weet het. Dit boek kun je nooit aan de kant leggen. Daar kom je nooit mee klaar. Ik hoop dat je dat ervaart, maar dat je ondertussen ook ervaart dat de Heer het woord, zijn woord, dat ik je namens de kerkenraad mee mag geven, althans dit exemplaar, want zijn woord was er natuurlijk al lang, maar dat je het ervaren mag dat het onderzoeken van dit woord van God inderdaad opening geeft, licht geeft, en dat het voor jullie een lamp voor je voet en een licht op je pad mag wezen, ook op je huwelijksweg. Met allerlei huwelijksvragen. Daar spreekt het woord namelijk ook over. Ook als God het je geeft dat je straks kinderen mag krijgen om ze op te voeden. Daar spreekt dit woord ook over. Ook als je oud gaat worden. Als je ziek zult worden. Daar spreekt dit woord ook over. En vooral als het gaat om onze heel persoonlijke relatie tot God. En hoe we verzoend met God door het bloed van Christus kunnen leven. Laten we samen danken. Heere, we danken u nu gij ons deze kerkdienst hebt gegeven met uw woord waar we naar mochten luisteren, met het gebed dat we mochten bidden, met de psalmen die we mochten zingen, met het ja-woord van Erwin en Mathilda dat we mochten horen en dat zij mochten spreken. Met al die dingen, heren, waarmee gij deze kerkdienst vervuld hebt, we danken u ervoor en we bidden u bij het straks heen gaan uit dit kerkgebouw, dat gij het alles tot zegen wilt stellen. Laten we u mogen danken, heren, dat u Erwin en Mathilda tot dit moment gebracht hebt, dat ze hun ouders naast zich wisten, dat die dit met hun kinderen hebben mogen meemaken, dat ze in het gebed voor hun kinderen zich ook mochten verenigen, samen met vele anderen uit de familie en uit de kennissenkring, samen ook met de kinderen die ze dagelijks les mogen geven. Heren, laat er inderdaad over deze dag verder ook iets mogen stralen van vreugde en van dankbaarheid, redenen tot blijdschap namelijk die gij in ons mensenleven schenkt. Laat alles dat verder nog gebeuren gaat inderdaad ook onder uw zegen liggen, wil voor verkeerde dingen bewaren en wilt gij het ook de vreugde heiligen in de vreze van uw naam. Zegen ons allen. Heren, en laten deze kinderen van groep 2 en van groep 8 van verschillende scholen die deze kerkdienst hebben meegemaakt, die ook de boodschap uit het woord van u hebben mogen horen, misschien dat ze er niet alles van begrepen hebben, misschien dat ze er maar een klein beetje van begrepen hebben, maar laten ze dan in ieder geval beseffen dat ook zij het nodig hebben om bij u op school te gaan en u te leren kennen en uw genade te mogen kennen en door u in hun leven geleid te worden. Denk aan ons allen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 116, het eerste en het laatste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Jullie hebben misschien wel begrepen, ik denk dat speciaal voor deze kinderen geldt, dat we vanmiddag heel wat psalmen zingen die jullie ook kennen, of niet? Die jullie geleerd hebben. Nou, dat wist ik dan weer van je juf. En vandaar dat ik ze vanmiddag opgegeven heb. Psalm 116, het eerste en het elfde vers. mag ik u verzoeken op te staan, dan zal ik de zegen op u leggen en dan verzoek ik u daarna weer te gaan zitten. U hebt ongetwijfeld ook wel gelezen op de liturgie dat hierna de kinderen zullen zingen. Ontvangt Gods zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.